Zo, goeie avond allemaal. Het is fijn om jullie allemaal te zien. Om samen met jullie deze tijd door te brengen. Om samen ook Gods woord te bestuderen. We gaan vandaag verder in Handelingen. En we gaan vandaag beginnen in Handelingen hoofdstuk 17. Ja, dat klopt. Dus vorige keer hebben wij stilgestaan hoe die boze geest uit die slavin werd verdreven. Hoe Paulus en Silas als gevolg daarvan dat die eigenaars in een keer boos waren omdat die slavin had een waarzeggende geest. En Paulus had die kracht weggenomen van die, of uitgedreven van die slavin. En dus had die eigenaars van die slavin hadden dat voordeel niet meer. En ze worden voor de raad gebracht, voor de overheid gebracht. En ze krijgen slaag, ze worden in de gevangenis geworpen. Dan komt er die aardbeving en herinneren we hoe die gevangenisbewaarder zelfmoord wilde plegen. Omdat hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren en daardoor hij zelf ook als straf zijn leven zou hebben moeten geven omwille van wat de Romeinse overheid daar aan consequentie aan toepaste. Maar Paulus en Silas voorkomen dat en deze man vraagt: wat moet ik doen om behouden te worden? En Paulus predikt het evangelie op basis van die vraag. En we zien dan dat zowel de gevangenisbewaarder als zijn gezin gelovig zijn geworden. En uiteindelijk dan worden Paulus en Silas vrijgelaten. En vandaag gaan we dan verder in hoofdstuk 17. En misschien gaan we eerst ons mapje er even bij nemen. Degenen die dat hebben met de reizen van Paulus, ons mapje. Dan zien we dat zij van Filippi, waar dat verhaal heeft afgespeeld van de gevangenisbewaarder, dat zij vandaag doorreizen naar Thessalonica. En dat ligt allemaal in hedendaags Griekenland. En we zullen ook zien dat zij naar Berea gaan. Dat ligt juist iets onder Thessalonica, als je het gevonden hebt. En vandaar zullen ze een reis verder zetten. En daar gaan we vandaag dan ook eindigen. In Athene. Helemaal van onder in de punt van wat we op de kaart zien van Griekenland. Dus dat is het stuk wat we vandaag gaan zien wat Paulus gaat afleggen. Naar Athene gaat hij eerst alleen afreizen omdat Silas en Timotheus achterblijven. Maar dat is maar tijdelijk. Dus in hoofdstuk 17 beginnen we. En hun wegnemende, in vers 1, over Amphipolis en op Apollonia kwamen zij te Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. En Paulus ging zoals hij gewoon was daar binnen en behandelde drie sabbatten achterheen met hen gedeelte uit de schriften, door aanhalingen uitleggende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden en dat deze de Christus is, die Jezus, die ik, zeide hij, u predik. En enige van hen lieten zich overtuigen en sloten zich bij Paulus en Silas aan en ook een grote menigte Grieken die God vereerde en tal van voorname vrouwen. Dus ze komen daar in Thessalonica en we weten, Lucas vertelt ons, dat ze daar drie sabbatten achterheen gingen leren. We hebben gezien, Paulus komt in een stad. Het eerste waar hij naartoe gaat, is naar de plaats waar de Joden aanbidden. En hier zien we dat hij ook op de sabbat gaat hij gedeelte uit de schrift, gaat hij bespreken met de Joden. En hij gaat uit die schriften, en de schrift is niet het Nieuwe Testament, want dat was op dit moment nog niet geschreven, de schrift is het Oude Testament, daaruit gaat hij bewijzen dat er een Christus zou komen, die zou moeten lijden en opstaan uit de doden. Dat bewijst hij uit het Oude Testament. En we kunnen ons natuurlijk ook de vraag stellen, de Joden die elke sabbat opnieuw Mozes wordt voorgelezen, waarom hebben zij zelf daar nooit zo diep over nagedacht? Want de gebeurtenissen in Jeruzalem, dat is wel een heel eind verder, die zijn toch niet onbekend geweest. Nu, het kan zijn dat er sommige mensen geweest zijn die Jezus niet, die hen niet hebben gekend. Maar wat Paulus doet is, hij zegt, dit is wat de schrift zegt, en die Jezus, die in Jeruzalem heeft geleefd, en gewandeld in Israël, dat is die Jezus waarover de schrift spreekt. En we zien dat het gevolg daarvan is, nu dat, in vers 3 zien we ook dat woord door aanhalingen uitleggende. En uitleggende, dat woord vanuit het Grieks, dat wil zeggen het toevertrouwen van voedsel. Je kunt dat vergelijken, nee, dat ga ik nu niet zeggen. Dat ga ik zelf zeggen. Maar dus het toevertrouwen van voedsel. Je gaat iemand iets geven en die gaat daar iets mee moeten doen. Dat is wat we nu ook doen. Dat wordt voedsel, geestelijk voedsel zijn we aan het bespreken. Dat wordt toevertrouwd en het is aan ons om daar iets mee te gaan doen. Om dat te gaan gebruiken of om dat langs ons neer te leggen. En drie sabbaten achterheen gaat Paulus dus de schrift bespreken. En we zien dat het resultaat daarvan is, in vers 4, dat enige van hen lieten zich overtuigen. Dus enige van de Joden lieten zich overtuigen door wat Paulus daar aan het zeggen was. En ze sloten zich bij hen aan. Maar niet alleen Joden, er waren ook een grote menigte Grieken die God vereerden. Nu die term die God vereerde hebben we eerder al gezien. Herinner u bij Cornelius, maar ook nog anderen. Dat waren niet Joden die de God van Israël zijn gaan aanbidden. Je zou het bekeerlingen van de Joden kunnen noemen. Of bekeerlingen door de Joden. Dus daar waar de Joden kwamen, predikten of hebben zij ook andere mensen over hun God verteld. En die Grieken die dat hoorden, die zijn ook de God van Israël gaan aanbidden. En hier komt Paulus in Thessalonica. En daar zijn Joden en Grieken die ook in de God van Israël geloven. En beide bekeren zich tot Jezus. Maar dat gaat gevolgen hebben. Kijk wat er gebeurt. Vers 5, maar de Joden werden afgunstig. En namen enkele van het minste straatvolk de hulp, veroorzaakten een oploop en brachten de stad in rep en roer. Waarom denk je dat de Joden afgunstig waren geworden op Paulus en Silas? Die hadden hun bekeerlingen afgesnoept, als ik het zo mag zeggen. Ah ja. Een grote menigte Grieken die God vereerde, lazen wij in vers 4, zijn in Jezus gaan geloven. Wel, iemand die in Jezus gaat geloven, die gaat niet meer de wet van Mozes navolgen. Die Joden werden afgunstig, dan hoor, dat betekent, die waren gloeiend van boosheid. En dat woord wordt specifiek gebruikt als iemand probeert te voorkomen dat iemand anders van hem wordt weggenomen. In die context wordt dat woord hier gebruikt. De Joden waren afgunstig, omdat Paulus en Silas bekeerlingen van hun hadden weggenomen. En wat doen zij? Ze nemen daar een paar leeglopers, om het wat onrespectvol te zeggen, het minste van het straatvolk, en ze veroorzaken een opstand. Ze veroorzaken een oploop, en ze brengen heel de stad in rep en roer, want kijk daar, die Paulus en Silas, die hebben bekeerlingen van ons afgepikt. Het is een schande. En ze stormden op het huis van Jason aan met de bedoeling hen voor de volksvergadering te brengen. Maar toen ze hen niet vonden, maar we weten ook niet wat daar de reden voor was, maar ze vonden hen niet, sleurden zij Jason en enige broeders voor de stadsbestuurders en schreeuwden: deze, die de wereld een opschudding gebracht hebben, zijn ook hier gekomen. En Jason heeft hen in zijn huis opgenomen. En zij handelen alle in strijd met de geboden van de keizer, door te beweren dat er een andere koning, Jezus, is. Tot hier. Waarvan wordt Paulus en Silas en de christenen beschuldigd? Dat ze de wereld een opschudding brengen. En ik denk op een bepaalde wijze klopt dat ook. En het zou maar erg zijn als christenen de wereld niet in opschudding brengen. Want wij prediken dat de wereld in zonde leeft en dat zij zich moeten bekeren tot de levende God. En zich moeten afkeren van alles wat God verwerpt. Ja, mensen die dat niet willen horen, die gaan daar heel ongemakkelijk van worden. En die gaan daar tegen een opstand komen. Maar eigenlijk is het ook heel ironisch. De beschuldiging die de Joden gaven ten opzichte van Paulus en Silas. Want wie had de volksoploop veroorzaakt? Wie had het minste straatvolk bij achter zich geroepen en gezegd en heel de stad in rep en roer gezet? Ze waren het zelf. En dan gaan ze Paulus en Silas beschuldigen dat zij de wereld een opschudding hebben gebracht. En Jason, omdat hij hen in zijn huis heeft opgenomen, die krijgt ook een veeg uit de pan, omdat hij gastvrijheid heeft getoond. En dan wordt er ook nog eens een leugen verteld. Want wat zeggen zij? Ze handelen alle in strijd met de geboden van de keizer, door te beweren dat er een andere koning, Jezus, is. Waar hebben we dat nog gehoord? Dit is bijna dezelfde beschuldiging waar Jezus van beschuldigd werd. In Lucas 23, maar daar gaan we nu niet naartoe. Maar Jezus was inderdaad een koning. Maar Jezus heeft nooit gezegd dat we de koning die er heerst, dat we die nimmer moeten eren. Integendeel, Jezus zei, geef aan de keizer wat aan de keizer toekomt. Maar geef aan God toekomt. Maar Jezus zijn koninkrijk was een heel ander koninkrijk, want in Johannes 18 zegt hij in vers 36, zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Hij heeft een ander koninkrijk. Een koninkrijk waarin hij regeert in de harten van de mensen die hem lief hebben. Dat is zijn koninkrijk, een geestelijk koninkrijk. Maar zij maken daar iets van wat niet waar is. Dat de christenen zogezegd mensen zouden zijn die in strijd leven en handelen met de geboden van de keizer. En dat is niet waar. Integendeel zelfs. Christenen zijn de meest loyale onderdanen die een koninkrijk kan hebben. Voor zover dat koninkrijk natuurlijk niet tegen Gods wil en gaat. Maar op alle andere gebieden zijn christenen voorbeeld mensen uit de maatschappij. Of zou het toch zo moeten zijn. Maar hier worden een hoop beschuldigingen weer geuit. En in vers 8. Zien we dat het gevolg daarvan was. En zij maakten de bevolkingen en de stadsbestuurders die dit hoorden ongerust. Toch toen deze van Jason en de anderen een borgtocht hadden ontvangen, lieten zij hen vrij. En we weten niet precies wat is die borgtocht, wat waren de voorwaarden. Maar alleszins heeft Jason een borgtocht betaald of een woord of een garantie gegeven. Dat Paulus en Silas misschien niet meer daar zouden prediken of dat die zouden weggaan. Alleszins, ze worden terug vrijgelaten. En we zien in vers 10, maar de broeders zonden terstond in de nacht Paulus en Silas naar Berea. Dus dat was die tweede stad, ongeveer een kleine 60, 70 kilometer ten zuiden van Thessalonica. En het lijkt er niet op, alleszins niet, dat de broeders boos waren op Paulus en Silas of wat dan ook. Het lijkt voor hen, ik denk op dit moment, een verstandige beslissing dat Paulus en Silas niet daar zouden blijven, omdat het misschien de gemoederen te veel zou ophitsen in de stad. Maar ziet je opnieuw wat er gebeurt? Mensen proberen de verkondiging van het woord in de kiem te sporen. Ze proberen het te stoppen. En wat is het gevolg daarvan? Dat het evangelie maar verder en verder en verder wordt verspreid. Want wat doet Paulus met Silas als hij in Berea komt, nadat in Thessalonica 3 weken lang het evangelie is gepredikt? Hij predikt het evangelie. En in Berea gekomen, zien we dat daar wordt gezegd over de Joden in de synagoge. Ze gingen dus daar aangekomen naar de synagoge van de Joden, in vers 11... En deze onderscheiden zich gunstig van die te Thessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de schriften nagingen of deze dingen zo waren. Een heel belangrijk vers voor ons om over na te denken. Wat maakte dat de Joden in Thessalonica eigenlijk minder niet bevooroordeeld, of dat, laat ik het anders zeggen, de Joden in Berea, dat zij meer kans hadden om het evangelie te aanvaarden dan de Joden in Thessalonica. Wat maakte dat? Wel, Lucas zegt het. In Berea waren Joden, en als Paulus daar in de synagoge ging, en hij ging hem vanuit de schrift aantonen dat Jezus de Christus is, dan namen zij dat met alle bereidwilligheid aan. Maar dat op zich kan heel gevaarlijk zijn. De schrift waarschuwt niet voor niks in Efeze hoofdstuk 4 vers 14, ik zal het heel vlug even lezen, dat er mensen zijn die, dat staat zo, die heen en weer geslingerd worden onder invloed van allerlei wind van leer. Dus met alle bereidwilligheid iets aannemen, Dat kan heel goed zijn, maar dat kan ook heel gevaarlijk en heel slecht zijn. En hoe kun jij weten als dat goed of slecht is, als je gaat doen wat de Bereërs deden? Zij gingen dagelijks de schrift na, of wat er gezegd werd, wel klopte. Dus twee eigenschappen moeten wij hebben. Een bereidwilligheid om te aanvaarden als wij iets nieuws horen, dat we zeggen, hé, dat is vreemd, dat heb ik nog nooit gehoord, zo heeft nog niemand mij dat uitgelegd, dan moeten wij niet direct zeggen, nee, daar wil ik niet van weten. Dat is wat de Joden in Thessalonica deden. En er waren maar weinigen daar die het evangelie van Jezus hebben aanvaard als gevolg daarvan. Maar als wij ons hart openstellen voor nieuwe dingen die wij nog niet hebben geleerd of gehoord, dan is het wel essentieel, heel noodzakelijk, dat wij dagelijks de schrift onderzoeken of wat er gezegd wordt, wel klopt. Wij kunnen nooit ervan uitgaan dat hoe goed wij ook iemand kennen, dat dat de waarheid is omdat die persoon het zegt. De enige parameter is wat hier staat geschreven. De enige. De schrift, het woord van God. Daaraan kun jij toetsen, klopt het of klopt het niet. Niet omdat Pietje of Janneke of Kees of weet ik veel wie het zegt. Wat zegt God in zijn woord? Dat is de waarheid. En als jij dagelijks niet onderzoek doet, dan kun jij niet weten wat waar is. En dan zijt jij iemand die open staat voor van alles en nog wat. En zo zijn er mensen, spijtig genoeg, niet ernstig genoeg, dan horen ze, oh, de gemeente van Christus. Oh, die leer, dat lijkt me wel chic. En ze laten zich meeslepen en ze worden christen. Dan komt er iemand van een andere groepering en die zegt, hé, dit, wauw, dat is ook waar. Hup, en ze zijn weg. En zo gaan ze fladderen naar allerlei groepen, naar allerlei geloven, omdat we niet onderzoeken. Op een ernstige wijze klopt het wel wat er wordt gezegd. En de Joden in Berea, die deden dat wel. Die wilden weten van nieuwe dingen, maar die onderzochten ook op basis van Gods woord, klopt het wel wat er gezegd wordt door die Paulus en door die Silas. En weet je wat de conclusie was? Wel, kijk eens in vers 12. Vele dan van hen kwamen tot het geloof. Vele van de Joden in Berea kwamen tot geloof. Maar niet alleen zij, wie ook nog, en van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinigen. Dus veel mensen kwamen daar in Berea tot geloof. En chans lezen we nergens in de schrift van de gemeente uit Berea. Maar we weten uit Handelingen dat er in Berea ook een gemeente was van Christus. In vers 13. Maar toen de Joden uit Thessalonica bemerkten, ah ja, dat waren zij die daar afgunstig waren, die oproer hadden veroorzaakt, zij die niet zo ernstig waren met de schrift, toen die hoorden dat er in Berea van alles aan het gebeuren was, wel, toen zij bemerkten dat het woord Gods ook te Berea door Paulus werd verkondigd, kwamen zij ook daar de scharen opzetten en verontrusten. Dat is afgunst. Het niet kunnen hebben dat iemand anders iets goed doet. En dat er ook nog mensen naar luisteren. En zij zullen misschien ook geprobeerd hebben, dan zullen er niet zoveel hebben geluisterd. Vers 14, doch de broeders lieten toen terstond Paulus vertrekken in de richting van de zee, maar Silas en Timotheus bleven daar achter. Dus die bleven even achter in Berea. Maar wat zien we dan in Athene aangekomen, in vers 15, Paulus' geleiders brachten hen te Athene en vertrokken met de opdracht aan Silas en Timotheus om zo spoedig mogelijk bij hen te komen. Ook weer, we weten niet waarom, we worden niet verteld waarom, maar uit de brieven van Thessalonicenzen weten wij wel dat zij vroeg of laat daar ook zijn gekomen, zoals hier ook staat. Vers 16, en terwijl Paulus de Athene op hen wachtte, werd zijn geest in hen geprikkeld. Toen hij zag dat de stad zo vol afgodsbeelden was, dat woord geprikkeld, dat betekent hij werd geërgerd. Hij werd boos. Als hij zag hoeveel goddeloosheid er in Athene was. Dat prikkelde hem. Maar wat ging Paulus niet doen? Zich daar even laten gaan omdat hij boos was. Wat ging Paulus, was het beste wat hij kon doen? Omdat hij zag dat er zoveel goddeloosheid was. Wel, Jezus prediken. mensen een uitweg aanbieden uit al die ellende waar ze mee verbonden waren. En dat zien we dan in vers 17. Hij hield daarom. Hij was geërgerd omwille van de afgoderij. En daarom hield hij in de synagoge samensprekingen met de Joden en met hen die God vereerde. En op de markt dagelijks met hen die hij er aantrof. Dagelijks. Deed Paulus zijn uiterste best. In de synagoge, met de Joden, met de Godvereerders uit de niet-Joden en op de markt. En de markt is niet zoals we hier in Genk Centrum hebben elke donderdag. De markt was een plaats waar mensen samenkwamen om te filosoferen, om te redeneren, om te praten. En Paulus ging daarbij, elke dag opnieuw. En ging hij praten over Jezus. En vers 18. En ook enige van de Epicureërsen en Stoïcijnse wijsgeren twisten met hem. En sommigen zeiden, och wat zou die bedweter willen beweren? Maar anderen zeiden, hij schijnt de verkondiger van vreemde goden te zijn. Want hij bracht het evangelie van Jezus en van de opstanding. Tot hier. Dus Paulus is daar aan het bespreken. En er zijn twee groepen van wijsgeren, van gedachten. En die twee groepen, de ene is de Epicureërse, hè, en dat zijn volgelingen van Epicurus. Ik heb het opgezocht, hè, ik wist het ook allemaal niet, hè, zo slim ben ik niet. Een man die in 300 voor Christus leefde, en dat was iemand die, en die wijsbegeerte, die gaat ervan uit, je moet genot zoeken zonder pijn. Je moet, en dat niet betrekkende op het sensuele, maar gewoon proberen zo eenvoudig mogelijk te leven, te genieten van het leven en om pijn weg te doen uit het leven. Dat is hoe die mensen dachten. Die geloofden niet in een leven na de dood. Dan had je de Stoïcijnen. Dat waren volgelingen van een zekere Zeno, ook ergens 300 voor Christus. En die geloofden dat er een goddelijke kracht was. Die beschreven zij als logos. En zij aanvaarden alles wat er gebeurde zonder te klagen. Ze zeiden alles gebeurt voor een reden. En wij aanvaarden dat gewoon. Dat was hoe zij in het leven stonden. En die twee groepen, ja, dat waren dan mensen van aanzien. Algemeen aanvaard waarschijnlijk. En daar komt die Paulus. En die predikt daar een Jezus. En een opstanding uit de dood van die Jezus. En ze gaan zeggen, och, wat komt die bedweter hier, ons even vertellen? En dat woord bedweter, dat wordt omschreven in het Grieks als een vogel die, als er ergens een marktkraam is en daar valt iets van de kraam af, dat die vogel gaat dat oppikken. En die vogeltje huppelen daar wat rond en die ziet iets vallen, hup, die snelt er naartoe en die pikt dat op. Dat is hoe ze Paulus beschrijven. Iemand die even de kruimeltjes komt oppikken, want zij zijn degene die alles weten. En anderen zeiden, ja maar hij is een verkondiger van vreemde goden. En dat, hoe ze dat beschrijven, lijkt het erop dat zij dachten dat Paulus tenminste twee goden verkondigde. De ene god die noemde Jezus en de andere god die noemde opstanding. Want zij geloofden dus dat er een goddelijke kracht was die zij logos noemde. En Paulus predikt over Jezus en opstanding en ze zegt, hij schijnt de verkondiger van vreemde goden te zijn. Niet van een vreemde god, maar van vreemde goden. Jezus en opstanding. En zo noemden zij die dan. Dus ze hadden een niet zo goed besef van wat Paulus had gepredikt. En dat lag niet aan Paulus hoe hij had gepredikt, maar eerder aan hoe zij dingen hadden begrepen. Maar ze waren toch nieuwsgierig. En in vers 19 zien we, en zij namen hem mede en brachten hem naar de Areopagus. En zeiden, zouden wij ook mogen vernemen wat dit voor een nieuwe leer is waarvan jij spreekt? Want jij brengt ons enige vreemde dingen ten gehore. Wij wensen dan wel te weten wat dit wil zeggen. Alle Atheners nu en de vreemdelingen die zich daar ophielden, hadden voor niets anders tijd over dan om iets nieuws te zeggen of te horen. Dus ze begrepen het misschien niet zo goed wat Paulus daar aan het vertellen was, maar het was iets nieuws. En als het nieuws was, dan had het hun interesse gewekt, want zij waren mensen die filosofeerden, die redeneerden, en dan komt iemand met iets wat ze nog nooit hadden gehoord, hey, kom hier, wij willen daar meer van weten. En Paulus wordt voor de Areopagus gebracht. En dat lijkt een plaats te zijn waar dan degenen die het meest bekwaam waren in de wijsbegeerte daar vergaderd waren, die dan een uitspraak zouden kunnen geven over die nieuwe leer van Paulus. Of waar het mensen een soort van raad was, waar Paulus zijn ei kwijt kon, omdat zij graag wilden weten, wat is dat nu, die nieuwe leer? Nu, die Areopagus, daarvan zegt men, dat is een rotsheuvel in Athene. En dat noemt zo, in het Engels spreken we over Mars Hill, of de heuvel van Mars. Want Ario, dat is afgeleid van het Griekse Ares, de god Ares, de heuvel van Ares. En Mars Hill is de heuvel van Mars, en dat is gewoon de Latijnse naam, of de Romeinse naam, van de Griekse naam Ares. En daar wordt Paulus dus naartoe gebracht. In vers 22, en Paulus, voor de Areopagus staande, zeide, mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor de godheden hebt. Want toen ik door uw stad liep, en de voorwerpen uw vereering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift aan een onbekende god. Wat gij dan zonder het te kennen vereert, dat verkondig ik u. Nu even tot hier. Paulus is niet aan het slijmen, zoals we dat zeggen, of is hen niet goed aan het laten voelen omdat ze daar afgoden aan het dienen zijn, maar Paulus stelt wel vast dat deze mensen een geestelijke interesse hebben in het dienen van God. En zelfs in die mate dat, hoewel ze daar heel veel afgodsbeelden hebben, ze hebben daar zelfs een bepaald beeld voor een onbekende God. Dus als er een God was die ze niet kenden, hadden ze daar ook een beeld voor gemaakt om die ook te kunnen aanbidden. En Paulus zag dat en hij gebruikt dat om van daaruit de levende God te kunnen prediken. En in vers 24 spreekt hij over die levende God. De God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is. Die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt. En laat zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof hij nog iets nodig had, daar hij zelf van alle leven en adem en alles geeft. Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt, om op de ganse oppervlakte van de aarde te wonen. En hij heeft de hun toegemeten tijden en grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat zij God zouden zoeken, of zij hem als tastende vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Tot hier. God woont niet, zegt Paulus, in tempels die mensenhanden hebben gemaakt. Hoe zou God daarin kunnen wonen? Zelfs in het Oude Testament woonde God niet in de tempel. Als je daar meer over wilt lezen, 1 Koningen 8 vers 27. En lees ook eens een Psalm hoofdstuk 50 vers 9 tot 13. God is niet een God dat hij nog iets van mensen nodig zou hebben, dat mensen hem iets zouden moeten brengen, en dat hij daardoor compleet zou worden. God is almachtig. God heeft niks nodig. Hij geeft alles aan de mensen. Hij geeft leven. Hij geeft adem. Hij geeft alles. Dat is de God van de mensheid. Paulus zegt, uit één enkele heeft hij het gehele menselijke geslacht gemaakt. Er is nergens in de geschiedenis van de mensheid een zijsprong dat er ergens nog aliens bij betrokken zijn geweest, of weet ik veel wat, engelen die dit met de mensen hebben gehad. Uit één enkele is het gehele menselijke geslacht voorgekomen. Adam was de eerste en wij zijn van identiek dezelfde natuur als Adam. Dat is wat Paulus hier zegt. Maar hij zegt nog iets meer. Hij zegt, uit één enkele heeft God het hele menselijke geslacht gemaakt, om op de hele oppervlakte van de aarde te wonen. En God heeft de hun toegemeten tijden en grenzen van hun woonplaats bepaald. Is dat niet mooi? Waarom wonen wij vandaag in een koninkrijk dat België noemt? God heeft dat zo bepaald. God heeft de grenzen en de tijden van waar wij zijn, en van waar wij leven, van waar wij wonen, bepaald. En Daniël hebben we dat ook gezien. Daniël hoofdstuk 2, Daniël hoofdstuk 7, Maar kijk eens in Daniel hoofdstuk 4, vers 17. Als je vlug bent, dan zal ik het vlug even lezen. Als ik vlug ben. Daniel hoofdstuk 4, vers 17. Dan lezen wij: dit bevel berust op het besluit van de wachters en deze zaken is op het woord van de heilige, opdat de levenden mogen weten dat de Allerhoogste God, dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap van de mensen, en dat geeft aan wie hij wil, ja, zelfs de nederigste onder de mensen daarin aanstaat. Soms zijn wij o zo bang. IS, Al-Qaeda, Amerika, China, wat gaat er toch maar allemaal gebeuren? Dat is een reactie en een gedachte van ongeloof. God heeft de touwtjes in de handen. God bepaalt wie, waar, wat doet en hoe lang. Als dat niet zo zou zijn, waarom zouden wij dan in 1 Timoteus hoofdstuk 2 worden opgedragen om te bidden voor koningen, voor hooggeplaatsten? En waarom moeten we dat doen volgens Paulus? Opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Ons gebed kan iets teweeg brengen. Namelijk dat een land bepaalde beslissingen gaat nemen, dat wij een stil en rustig leven mogen leiden. Dat wij niet hoeven vervolgd te worden. Dat wij niet die verdrukking kennen. Dat wij in alle godsvrucht ons geloof kunnen uitoefenen. Dat is wat ons gebed kan veroorzaken. Dat is wat hier staat. Wij moeten bidden voor koning en hooggeplaatsten, dat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dat betekent dat nog niet alles vaststaat. Dat nog niet alles is wat het is, zoals soms mensen zeggen, dat God al alles heeft bepaald. Als wij bidden, kan er iets veranderen. Kijk eens in wat als laatste gedachte daarover in Jeremia hoofdstuk 18. En sla dat wel even open met mij. Jeremia 18. En dan gaan we terug naar handelingen en dan gaan we het ook besluiten. Dat is het verhaal van de pottenbakker, wat we wel al eens vaker hebben gehoord. Maar kijk in vers 7. En we zullen lezen tot en met vers 11. De ene ogenblik doe ik over een volk en een koninkrijk de uitspraak. Dat ik het zal uitrukken, afbreken en verdelgen. Dit is God die spreekt. Maar bekeert zich dit volk waarover ik een uitspraak deed van zijn boosheid, dan zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hun dacht aan te doen. Het andere ogenblik doe ik over een volk en een koninkrijk de uitspraak dat ik het zal bouwen en planten. Maar doet het wat kwaad is in mijn ogen, door niet naar mijn stem te horen, dan zal ik berouw hebben over het goede waarmede ik had gezegd hun te zullen wel doen. Nu dan zeg toch tot de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem, zo zegt de Heere: zie, ik bereid rampspoed over u en beraam tegen u een plan. Bekeert u toch in ieder van zijn boze weg en betert uw handel en wandel. Dus God bepaalt tijden en plaatsen en woonplaatsen en grenzen van een land op basis van hoe dat volk zich gedraagt. En wij kunnen als gelovigen daar ook een hand in hebben. Door ons gebed. Dus dat wou ik toch even meegeven als we dat lezen, want daar kunnen allerlei gedachten uit ontstaan, uit die woorden van Paulus, dat hij dat predikt. Maar merk ook op dat Paulus, als hij predikt, herinner hoe hij tegen de Joden is beginnen te prediken, en kijk hoe hij hier predikt. Hij predikt op het niveau waar een mens zich bevindt. Hij gaat hier niet over moeilijke dingen praten, die de Atheners nooit niet zouden kunnen begrijpen. Hij praat wel over de feiten, maar op een wijze dat de Atheners er ook iets aan hebben. Stel dat hij hier over, of dat ik hier nu over, niet dat ik er iets van ken, maar over ruimtevaarttechnologie ga praten, in termen waar uw mond van openvallen, en dan ga ik zeggen, voilà, hier heb je uw kennis. Dan gaat je allemaal zeggen, daar hebben wij nu niks van begrepen. Dus je moet beginnen bij het niveau waar iemand zich geestelijk bevindt. En dat is wat Paulus hier doet. Dat is ook een belangrijke les voor ons. Soms willen wij zoveel informatie in iemand duwen en maar hopen dat hij tot inkeer komt. Maar die informatie die we geven, die kan wel heel correct zijn. Maar als die persoon niet dat kan begrijpen, wat heeft hij dan met al die informatie? Begin waar je moet beginnen en geef wat je moet geven als je preekt. Als je het woord van God verkondigt. Dus waarom heeft God die grenzen en die tijden en die van de woonplaatsen bepaald? Vers 27. Opdat de mens God zou zoeken. Dat is het verlangen van God. Waar wij ook wonen, wie wij ook zijn, dat we God gaan zoeken. God wil een relatie met de mens. Met elke mens. En of zij hem al tastende vinden mochten. Hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. God is niet ver van ons verwijderd. God is zelfs heel dichtbij. Maar het moet een zoektocht zijn. Wat hebben we zondag gezien? Zoeken. Wie zichzelf zoekt. Of wie de waarheid zoekt. Daar hebben we zondag over gesproken. Hier zien we weer. Het is een zoektocht. Wat wil de mens? Wil de mens wel echt een relatie met God? Of wil die een relatie met zichzelf? En de eigen begeerte doen. Wat zelf naar eigen gedachten goed is. Maar God is alleszins niet ver van in ieder van ons. En dan zegt Paulus in vers 28. Want in hem leven wij. Bewegen wij ons. En zijn wij gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd. En niet dat Paulus hier zegt dat die dichters geïnspireerd waren door God. Maar wat hij bepaalde punten wat hij aanraakt. Was bekend. Zo dachten de Atheners ook al. Dus Paulus gebruikt dat. Ah, die dichters van u die dachten ook zo. Dus hij gebruikt wat die dichters zeiden. Namelijk, daar wij dan van Gods geslacht zijn, moeten wij niet menen dat de Godheid gelijk is aan goud of zilver of steen door menselijke kunstvaardigheden gesneden of bedacht. En eigenlijk hadden de Atheners dat ook kunnen weten naar hun eigen besef. Maar toch hebben ze zich daar allerlei beelden gemaakt. En toch hebben ze zich daar allerlei kunstvaardigheden gesneden om die te gaan aanbidden. Maar als je de ware God gaat aanbidden, dan gaat je niks aanbidden wat door mensenhanden is gemaakt. Dat is onmogelijk. Maar waarom heeft hij dit nu allemaal gezegd? Want als hij hier zou stoppen, wat zouden de Atheners zijn met deze boodschap? Dan alleen misschien een besef hebben, er is een God. Dat is niet genoeg. Vers 30. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden der onwetendheid. Dus er is een tijd geweest dat God voorbij heeft gekeken, erover heeft gekeken, hoe onwetend mensen bezig waren. God heeft het een tijd laten gebeuren, wat de mensen allemaal deden. Maar hij zegt, dat is geweest. God verkondigt heden aan de mensen, dat zij alle overal tot bekering moeten komen. Wie? Alleen de Joden? Nee, alle en overal. Iedereen. Niemand uitgezonderd. God verkondigt het. En hoe doet hij dat? Omdat hij een dag heeft bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij aangewezen heeft, waarvan hij voor alle het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. God heeft Jezus aangewezen. God zal elke daad van de mens oordelen, hebben we zondag ook gezien in Romeinen hoofdstuk 2. Er is geen partijdigheid bij God. Je moet niet denken als je een christen bent of geen christen bent, schoon of lelijk, dik of dun, lang of smal. Als je slechte dingen doet, zult je veroordeeld worden. Doet je goede dingen en zoek je die, zult je het eeuwig leven beërven. En Jezus is de persoon die God heeft aangewezen en God heeft een bewijs geleverd aan de mensheid door Jezus uit de dood op te wekken. Maar hoe kunnen mensen weten van deze dingen als de christenen hun mond niet opentrekken? Want God heeft ervoor gekozen. Wat heeft Paulus in Athene gedaan? Is hij daar een goochelshow gaan opvoeren met al de wonderen die hij kon doen? Hij heeft het evangelie gepredikt. Hoe zijn mensen in Athene tot geloof gekomen? Door de prediking van het evangelie. Hoe gaan mensen in onze omgeving tot geloof komen, denk je? Als wij onze mond toehouden. Als wij zwijgen. Als wij lekker rustig ons leven leiden, niet te veel opschudding willen veroorzaken, niet te veel mensen tegen het hoofd willen stoten, geen aanstoot willen zijn, hoe gaan mensen tot geloof kunnen komen? Niet. Onmogelijk. God heeft ervoor gekozen om zijn wil bekend te maken aan de mensen door de prediking van het evangelie. Dat is God zijn soeverein recht geweest. Het is aan ons om daar iets mee te doen. En hoe reageren de inwoners in Athene op die wonderbare boodschap van Jezus en zijn opstanding? Vers 32. Toen zij nu van een opstanding van doden hoorden, ja, want sommigen geloofden nog niet eens dat er een leven was na de dood, en wat laat ook zien, Paulus was niet beroerd om iets te gaan zeggen wat hun niet goed in de oren zou klinken. Wat hun zelf tot aanstoot zou zijn, want zij geloofden daar niet in. En toch predikte Paulus, er is een opstanding uit de doden. Omdat dat de waarheid is, omdat dat moet gezegd worden. Het is niet omdat iemand dat niet wil horen, dat je dan maar je mond moet gaan houden. Toen zij nu van een opstanding van doden hoorden, spotten sommigen. Dat is waar we soms ook bang van zijn, hè, om afgewezen te worden. Sommigen spotten, maar anderen zeiden, oh, we zullen hierover nog wel eens horen. We weten hoe vaak ik dat al gehoord heb. Ah ja, dat is wel interessant, Jezus. Ja, ja. Weet je wat? Ik laat u nog iets weten. En je hoort niks meer. Aldus vertrok Paulus uit hun midden, vers 33. Doch enige mannen sloten zich bij hem aan en kwamen tot geloof. En we weten wat het betekent dat je tot geloof komt. Dan heb je de evangelie gehoorzaamd. We hebben dooruit heel Handelingen al gezien wat dat impliceert. Onder wie ook Dionysius, de Areopagiet, dus een van die mannen die daar in die Areopagus daar zat, in die dingen, die is ook tot geloof gekomen. En een vrouw genaamd Damaris, en anderen met hen. En ik denk dat deze twee personen waarschijnlijk vooraanstaand waren in de maatschappij, dat die specifiek genoemd worden en die anderen niet. Maar er waren ook weer mensen toch, die het hebben geloofd. Hoe is het mogelijk? Paulus predikte en mensen geloofden dat. Een wonder bijna. Nee, dat is wat er gebeurt als je de evangelie predikt. Je hebt mensen die het afwijzen en je hebt mensen die het geloven. En het is aan ons om ervoor te zorgen dat mensen die keuze kunnen maken. Want wij weten, ieder die niet gelooft, is reeds veroordeeld. En zal zijn plaats kennen op de dag van het oordeel. Tot hier les. Amen.